Goedenavond, geliefde in onze Heer Jezus Christus. Geweldig dat we hem mogen kennen, dat we ook nog een Bijbel mogen hebben, de mogelijkheid ervoor om die ook te lezen en te kunnen lezen. Dus ik denk aan mensen die misschien wel een Bijbel gehad hebben, die niet konden lezen. En wij kunnen die lezen. En ik wou graag eerst lezen. En dat is van Psalm 40. Psalm 40. En dus, we zijn natuurlijk wel met de achtergrond in gedachten. Dan gaan we naar Efeze toe. En dat we dat in gedachten houden. Wat Gods doel is met ons leven. En hoe we inderdaad dat leven kunnen beleven. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat we dat leven beleven. Niet dat dat zomaar iets apart is voor ons. Hè? Psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil uit het modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voet op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer. Een spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is voor mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijn ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij gedurende geluk behoeden. Want kwade tot zonder getal toe hebben mij omgeven. En mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds. En mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken, om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden. En te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hun beschaming die van mij zeggen, aha. Laat hen nu vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Wanneer we denken aan het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus, en we denken aan wat daarbij gepaard gaat, dan zien we dat we een oud leven hebben dat er achteraan komt sukkelen en in de weg probeert te staan. En wat is nu de mogelijkheid daarmee? Ik wou eerst nog een ander deel lezen uit u. Voor u uit het Oude Testament. En dat is van een zekere profeet. Een zekere profeet is. Vindt u in, onder de naam Jona. En dan gaan we een stukje lezen daar. Jona, het eerste hoofdstuk. En dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. En we gaan, er ook iets van zien. In gedachten houdende dat dit is allemaal om te laten zien God heeft ons een Bijbel gegeven, die laat ons zien daardoor hoe het leven is met Hem, hoe het leven is zonder Hem en hoe het leven is als we ons eigen weg gaan. En dus er zijn allemaal dingen die we tegenkomen. En terwijl toch in, ik zou zeggen in christendom, we dit veel tegenkomen. Dat mensen zeggen wel de Heer Jezus te kennen en wedergeboren te zijn. En ik ga daar niet geen vraagstukken bij zetten op dit moment. Dat is niet de bedoeling. Maar de belevenis, die kom je niet veel tegen. Trouwens, ik zei van afgelopen week nog. Dat we zien dat ook zelfs in de prediking, dat wordt wel gezegd, je moet wederom geboren worden. En dat is natuurlijk helemaal waar. Maar dan de belevenis daarvan, dan mag je blijkbaar alle kanten op gaan, maar dat geeft geen tevredenheid. Dus we leggen niemand een wet op, is ook niet de bedoeling. Maar we willen wel graag het leven laten zien van de Heer Jezus. En dat leven is voor ons gegeven. En dus laten we in al die dingen even kijken wat God tot ons te zeggen heeft. Ik ga gewoon beginnen bij het eerste hoofdstuk, de eerste vers. En er staat, en het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittia, zeggende, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Nou, dat is een duidelijke boodschap. Je gaat dus, zou je zeggen, dat deze opdracht gaat hem, van de Almachtige, ga je toch die boodschap vervullen. Maar dat is niet helemaal het geval in dit geval. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsus, van het aangezicht des Heren. Ziet u dat? Van, weg van. En hij kwam af te Jaffa en vond een schip, gaande naar Tarsus. En hij gaf de vracht ervan en ging neder in hetzelfde, om met hen lieden te gaan naar Tarsus, van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een ieder tot zijn God, en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. We kunnen je eventjes voorstellen, hier dit schip, dat gaat werkelijk tekeer. Ik weet niet of dat u wel eens op zee geweest bent en wanneer de zee ruw was. En hier is Jona, die ligt hier te snurken. Dus dat is toch wel heel apart hoe ver hij weg was van God. Toen vreesden de zeelieden en riepen een ieder tot zijn God. En wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zei tot hem, wat is u, gij hardslapende? Stop! Roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Hoe is het dat in het midden van de storm van het leven, degene die Gods woord zouden moeten brengen en die waarschuwingen zouden moeten prediken, dat die gaan slapen? Heel opvallend. Wij leven ook nu in een tijd waarin het echt verschrikkelijk is, maar waar zijn degenen die aan de ene kant bemoedigend, maar aan de andere kant waarschuwend kunnen spreken over wat er aan de hand is? Het is toch wel een beetje verbazingwekkend om niet met allerlei verhaaltjes te komen, maar om te prediken een God die zijn zoon gezonden heeft om zondaren zalig te maken en met die God te wandelen in het licht van zijn woord. En dus hier wordt hij door de wereld, door de ongelovigen, wordt hij gemaand om tot zijn God te roepen. Vers 7. Voort zeiden zij en ieder tot zijn metgezel, Komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona. Nou, ze hadden die loten helemaal niet hoeven te werpen, want als Jona ze toegegeven had, het is om mij, dan waren ze klaar geweest. Toen zei ze tot hem, verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zei tot hen, ik ben een Hebreer en ik vrees de Heere, de God des hemels. Dat is niet helemaal waar. Als hij werkelijk de vrees des Heeren had, dan was hij gaan doen wat God hem gezegd had. Dus je ziet, deze profeten kunnen ook nog leugenen. De God des hemels die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zei tot hem, wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van de Heere aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden ze tot hem, wat zullen wij u doen, omdat de zee stil wordt van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hier komt hij de eerste keer met een waarheid naar voren. En hij zei tot hen, neem mij op en werp me in de zee. Hier hebben we het antwoord van het leven in vele gevallen. Hey, gooi me overboord, dan ben je er vanaf. Dan gaat alles weer normaal worden. Ik ben de last. Oh, maar ja, die mannen willen dat ook niet direct. Want ik weet dat deze grote storm jullie om mijnentwil overkomt. Je ziet, dus als je de Heer Jezus niet volgt, wat er ook anderen kan gebeuren, dat is toch wel een verschrikking om dat op je, ik zou zeggen, geweten te hebben. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge. Doch ze konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Is dat niet helemaal een beeld van wat we vandaag zien in de wereld? Dit wordt alleen maar onstuimiger. Waarom? Omdat de waarheid erachter blijft. Omdat degene die nog christen zeggen te zijn, geen vrezen des Heren kennen. Dan wordt het wel tijd dat we toch gaan naar dat woord en zien wat God werkelijk wil dat wij doen zullen. En anders is het toch wel een verschrikking, want we zullen er toch wel een antwoord voor moeten geven. Net zowel u als ik. Dat we een antwoord moeten geven voor hetgeen dat als evangelisten wij brengen. Niet zomaar hetgeen dat wij leuk en aardig vinden, dat we mooi vinden, dat aandacht trekt, maar werkelijk het woord, zodat we mogen zien wat Gods doel is met ons leven en dat Hij heiligen wil maken. Dat God bezig is en daar heeft Hij zijn Zoon voor gezonden. En dat we dat niet mogen vergeten, dat dat de belevenis van ons leven mogen zijn. Maar het betekent aan de andere kant wel dat als wij onze eigen weg willen gaan en ons eigen plezier willen kennen, gooit hem dan overboord. Gooit hem overboord. Dat is het beste. In ieder geval, dat is één ding waar Jona nog gelijk in had. Gooit mij overboord en dan zijn we van die ellende af. Wat er daarna gebeurt, dat zien we dan ook alweer. Het is natuurlijk een bijzonderheid, we gaan hem toch uitlezen. En deze mannen, het werd onstuimiger, dus toen riepen ze tot de Heer en zeiden, och Heer, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heer, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. Het is toch wel apart, hè, dat ineens de heidenen, degene die dus niet in God geloven als zodanig, dat die gelijk hebben. Dat is toch eigenlijk wel een verschrikking. Die zien dus dat degene die werkelijk christen zouden moeten zijn, dat die niet gaan waar ze gaan moeten, en daarom volgen ze ook niet. Wat een geweldige last dat er wel op dat geweten mag liggen, dat we niet de Heer Jezus zouden volgen. Onze eigen wil doen. Nogmaals, en dat zal misschien niet de laatste keer zijn dat we dat zeggen, is gooi mij maar overboord. dat in ieder geval we geen last van mij of van mijn ik hoeven te hebben. Geef maar toe dat die ik van mij, die deugt niet, heeft nooit gedeugd en zal nooit deugen. Ja, daar hebben natuurlijk de meeste mensen nog best even wat moeite mee, want we hebben toch ook goed gedaan. We hebben toch ons best gedaan en we hebben, ga zo maar door, die moeten wel hun eigen vlag omhoog steken, want anders komen ze er vanzelf niet. Nou, hier, dat is dus het verhaal van Jona. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Nou, in ieder geval, daar was er vanaf. En tot verbazing, vast wel, van deze mannen, stond de zee stil. Het was klaar. Van haar verbolgenheid. Zie, de zee die had een verbolgenheid. Was dat de verbolgenheid van de zee? Nee, het was de verbolgenheid van de Heer. Tegen zijn profeet die niet luisterde, die niet gehoorzaamde. En is dat niet het antwoord voor ieder christen? Voor ieder die de naam des Heeren aanroept en zegt, hey, ik moet wel zorgen dat ik de wil van God doe. Niet alleen maar om het moeten, maar om het feit dat hij is mijn Heer. Hij is mijn God. Hij is de, ja, die voor mij naar dat kruis gegaan is. Hij is degene die voor mij zijn leven gegeven heeft. En zou ik dan die naam vergeten? Zou ik dat kunnen vergeten? Is het mogelijk dat ik daar niet aan denk, dat ik stilsta bij al hetgeen dat ik doe in mijn leven? Of zijn er gewoon dingen, ik heb vaak het idee dat mensen doen dingen door de week, of in ieder geval op zichzelf zijn, doen ze dingen die ze graag zelf doen. En of dat nu direct met de Heer te maken heeft, nou dat is dan niet helemaal duidelijk natuurlijk. Dus, en de zee stond stil van haar verbolgenheid. Toen vrezen de mannen van de mannen de Heeren met grote vrezen. En ze deden God offeren en beloofden geloften. De Heeren nu beschikte een grote vis om Jona in te slikken. Jona was in het gewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. De hele tijd. 3 dagen, 3 nachten. In ieder geval, Jona zal dat niet meer vergeten. En toch, we weten van het verhaal, daar gaan we nu niet op in. Maar we weten wel van het verhaal van Jona, van het schrijven hier in het woord van God, dat Jona daarna niet blij was. Die had dus overleefd die dagen, 3 dagen en 3 nachten, in de buik van de vis. De vis die was hem zat en spoog hem uit. Dat kunnen we ook wel begrijpen. En daarna zou je denken, wat is er nou geweldiger voor een profeet of een evangelist, een spreker, om te zien dat er een opwekking is, een revival. Daar is een hele stad die in rouw gaat om hun zonde. Nou, je zou zeggen, dat is toch de geweldigste preek. En dat zijn maar een paar woorden geweest die Jona er gebracht heeft. Nog 40 dagen. Hè? Nog 40 dagen. En Nineveh zal omgekeerd worden. Nou, dan ging de hele zaak. Ver over 100.000 mensen in rouw. En keerde tot God. Wat een geweldig iets is dat. En je vraagt je eigenlijk wel af of voor geestelijkheid dat er zat in Jona. Hij gaf niet veel om anderen, blijkt eruit. Maar je zou denken, als jij toch werkelijk veel van de Heer Jezus houdt, dan, en je ziet en je leert kennen wie de Heer Jezus is, dan zou je toch denken dat je iedereen erbij wil halen en zeggen, leer hem kennen. Het gaat niet om die prediker, zit daar maar niet mee. Maar het gaat om de Heer Jezus. Leer hem kennen. Wat een vrede, wat een volheid, wat een leven dat er is in hem. Dan nog eens, al je zonden weggedaan aan het kruis. Ja, daar kom je toch van je leven niet over uitgepraat. Dit is toch een voortdurende vernieuwing van, ja, dit geweldige woord dat tot ons gekomen is. dat de Heer is gekomen om zondaren zalig te maken. In zo'n grote zaligheid te doen leven. Dan kun je toch niet anders dan overvloeiende zijn met dankbaarheid. Vervuld zijn met dankbaarheid. God zo groot, zo goed. En tegelijkertijd heeft hij zich zo naar beneden gebogen dat hij zondaren wil zalig maken. Dat hij die zondaren bij hem wil hebben. Dat hij die zondaren schoon wil maken. Dat hij ze een nieuw leven wil geven. Je zou zeggen, dat is er iets moois om dat dan dat te zien? Dat is toch het grootste? Er is toch niets dat je daarmee kunt vergelijken? Je kunt een nieuw huis hebben, een nieuwe auto hebben, je kunt een nieuw weet ik wat allemaal hebben, maar er zijn toch geen vergelijkingen, want dat zijn allemaal voorbijgaande dingen. Dit is een eeuwig iets. We hebben het over een eeuwig leven. En iedere keer weer komen we terug over die eeuwigheid. O, daar te zijn, om zo bij hem te zijn. De eeuwigheid door geen zonde meer. Geen narigheid meer in die zin. Ja, heren, hoe is het toch allemaal mogelijk om die werkelijke scheiding te hebben tussen de zonde en het leven? Alleen maar opzien naar de Heer Jezus en weten, hij is voor altijd bij me. Maar hij is nu altijd bij ons en hij is nu bij ons totdat hij ons thuis brengt. Dan is dat toch een geweldige rust, een geweldige vrede. Iets dat je niet kunt pakken, maar toch wel kunt aannemen en zeggen, dank u Heer. Oh, dat u zo bij mij wil wonen, zo bij mij wil leven. En dan gaat zien, en dat lezen we dan in Efeze natuurlijk, dat we God bezig is om ons te doen leven in de naam van de Heer Jezus. Dus we leven niet meer in eigen kracht om goed te doen. Daar zijn de meeste mensen willen dat ook nog wel proberen om goed te doen, maar dan in eigen kracht en dat gaat dus niet. En dan zijn ze helemaal van streek omdat dat niet gaat. En dan denken ze, ja, wat doe ik dan mis? Je moet alles overlaten aan hem. We hebben de vorige paar keren toch gezien. Misschien nog wel goed, ik wou nu naar Efeze toe, om even naar dat begin van het tweede hoofdstuk te kijken, zodat we dat toch wel eventjes verfrissend mogen aanzien. Zie wat God werkelijk gedaan heeft. Dat zie je door het hele eerste hoofdstuk. Maar dan kom je aan dat tweede hoofdstuk en dan zie je wat hij er zegt. En u heeft hij mede levend gemaakt, dat gij dood waart door de misdaad en zonde. Daar was u. Er zat geen leven in, niet het minste. U bent geboren in zonde. Daar is deze mens en daar is hij in zonde geboren. Dus een lichaam en dus een ziel. Dat is de mens. Want helemaal teruggaande naar het paradijs, daar is die mens. Zijn heiligheid en zijn heerlijkheid en zijn leven met God is hij direct al verloren. En daaruit is voortgekomen al de mensheid van deze wereld. Die zijn dus allemaal zo geboren. En nu komt God naar u toe en zegt, nu wil ik dat je opnieuw geboren wordt. En die opnieuw geboren wordt, die is een nieuwe schepping die met de Heer Jezus kan leven. En alleen door de Heer Jezus kan leven. Er is geen ander leven. Dat aardse leven, dat geeft geen blijdschap. Dat geeft alleen maar verdriet. Maar in het nieuwe leven in de Heer Jezus is er een goddelijke kracht gegeven. Een goddelijke aanwezigheid. Een goddelijke nabijheid. Dat we mogen weten, hij heeft mij in zijn hand. Hij leidt mijn leven. Ik mag alles van hem verwachten. Gooit die oude man overboord. Dat zou toch onze uitspraak ten alle tijd moeten zijn. Gooit die oude man overboord. Die oude mens heeft me niks anders als verdriet gebracht. Die heeft me nooit geen blijdschap gegeven. Aardse blijdschap misschien. Maar die duurt echt niet lang. Dat is maar een moment. Dat is geen langdurige zaak. Nee, dan komt de Heer Jezus en die geeft een vol leven. Nu is het de bedoeling dat u in hem groeit. Maar laat ons eerst even nog deze paar versen lezen hier in het begin van hoofdstuk 2 van Efeze. En u heeft hij mede levend gemaakt daar gij dood waart. Denk maar niet dat u geweldig gedaan hebt, hoe kerkelijk u ook geweest bent, hoe godsdienstig u ook geweest bent, of wat ook maar, dood in zonde en misdaden. In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleesers, doende de wil van het vlees en de gedachten, en we waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. En dan krijgen we, dan gaat het ineens omhoog als het ware. Volgt u me? Dan gaat het ineens omhoog. Maar God, ziet u dat? Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Dus wanneer we in die volgende hoofdstukken lezen, in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, en we lezen wat God verder wil doen, dan is het eigenlijk die voortstuwing van die grote liefde van almachtig God. Staat u daarbij stil? Dat het allemaal in zijn hand ligt. Dat hij het voor het zeggen heeft. Dat u uzelf zo aan hem over kunt geven. Doe me niet net of dat u alles al weet. U weet misschien een klein beetje, net als ik een klein beetje weet. Het staat in de Bijbel. En wat er in de Bijbel staat is waar. Dus we brengen het woord van God. En voor de rest, geliefde, weten we niks. Is er niks belangrijks. Wat die mens ook zegt, of doet of waar, of mee omgaat. Het gaat erom, wat zegt God? En dat zomaar kleine woordjes een diepe indruk mogen brengen in het leven van u en mij. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Zo, hij gaat verder met u en mij. En hij wil dan ook die gemeente, het lichaam van de Heer Jezus, zo daarin bouwen. En zo u en mij die plaats daarin geven. Zodat het geheel mag groeien. Het gehele lichaam mag groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Het gaat er dan verder om hem te verheerlijken. Het gaat er niet zomaar om u een plaatsje te geven. Hoewel dat een geweldige plaats is. Maar het gaat er ten zeerste om dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. En daar gaat de mensheid aan voorbij. Want de mens die wil zelf op een hoog plateau staan. En zie ik, kijk wie ik ben. Nou, daar heeft niemand iets aan. Want zo gauw als dat een beetje te gek wordt. Dan kan de Heer je wel eens een plekje geven waar niemand je meer ziet. En dan zeg je, wat nu? Ja, God heeft een weg voor ons. Want dan zat hij misschien net als met Jona. Misschien had Jona ook liever in het hof van de koning of de keizer of wie dan ook maar gepredikt. En daar op de schouder geklopt en ik weet niet allemaal wat meer erbij. Maar in ieder geval de boodschap van God verder te dragen. Zodat een hele stad met heidenen tot bekering kon komen. Dat was iets waar hij geen belang bij had. David zag dat wel. Tegelijkertijd zien we ook in het leven van David dat hij ineens met zichzelf bezig was en teruggetrokken was. En dan het schokkende. O God, mijn God, was mij. Ja, dan hebben we een hele vernieuwing van leven nodig. En misschien bent u al een poosje bekeerd. Misschien kent u de Heer Jezus al een poosje. Maar u hebt het wel nodig om een Hele verkwikking, hele verfrissing, een heel nieuw gebeuren, een heel nieuw leven te hebben. Alleen met hem. Alleen met hem. En daar gaat het om. We zijn onder zo'n invloed van degene om ons heen. Zij het goed of kwaad. Zij het de onbekeerde of de bekeerde. We zijn makkelijk verleid om onder de invloed te zijn van anderen. Niet de bedoeling. Laat ons maar onder de invloed zijn van de Heer Jezus. Van zijn genade, van zijn liefde, van zijn waarheid, van zijn kruis. Een volledigheid. Zie, we komen nergens anders een volledigheid tegen dan aan het kruis. Dat is een volledigheid. Wat zegt hij? Het is volbracht. Ik zou wel zeggen, in het Engels zegt het nog iets scherper. It is finished. Velen die aan de wedstrijd meedoen, dan gaat het om de finish. De finish. Wie haalt de finish? Maar de Heer Jezus zegt voor u en mij van tevoren. It is finished. Het is volbracht. Het is gebeurd. Het is voorbij. De strijd is gestreden. Geef u over aan degene die de overwinnaar is. Dit is een overwinnend leven. Een gewonnen leven. Een leven dat alleen kan gegeven worden door de Heer Jezus. En al het andere is de dood. Heel eenvoudig. Heel abrupt. Heel direct. Het is de dood. Gooi mij maar overboord. Die oude mens, gooi mij maar overboord. Want daar kunnen we niet mee verder. Er is een nieuwe mens. Die God. Naar God geschapen is. En nogmaals. Die in Christus is. Is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En alles is nieuw geworden. Geweldig toch. Dat we deze dingen zo in de schriften mogen lezen. Dat we deze zo mogen ervaren. Nou. Dan kom je dus tot waar we vanzelf naartoe zouden kunnen gaan, is tot dat vierde hoofdstuk. En dan, hoe bijzonder dat het is, dat ook Paulus dit schrijft. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here. Wat een uitdrukking, hè? De Here is vrijheid. En ik ben zo in de Here dat ik daar als het ware niet uit kan. Hé, hey, dat is een totale overgave. Kent u die overgave? Zo'n overgave. Ik ben de gevangene in de Here. Hij heeft mij gekocht en betaald met zijn bloed. Dus ik ben zijn gevangene. Ik ben zijn kind. Zijn dom schaapje. Als het maar van hem is. Het is in ieder geval, dat is van hem. Zo bid ik u dan de gevangene in de Here. Nou, dan is het toch ook, mag ik even het woord gebruiken, dan is het toch ook logisch dat je daarin wandelt. Waardiglijk, de roeping. Dit is een roeping, dit is niet zomaar iets. Dit is niet een spelletje, je mag ook meedoen. Dit is een roeping. U bent geroepen om een goddelijk leven te leven. U bent geroepen om de Heer Jezus te volgen. Leer mij volgen zonder vragen. Geroepen om een christen te zijn. Niet te doen net alsof. Gooi die oude mens overboord. Hij is niets dan een last. Hij wil alles tegenhouden wat van God is. Nee, laat die vis die maar opslokken. En die wil hem ook geen eens hebben. Is toch een wonder hoe God laat zien door de Bijbel heen de wonderen van zijn genade. Als je toch ook ziet in het geval van Jona, dat hij werd toch aan land nog weer uitgespoegd en hij kreeg toch weer een nieuwe opdracht. Nee, niet een nieuwe opdracht, de oude opdracht opnieuw. En hij mocht zo weer verder gaan. En toch komt hij nog uit in ontevredenheid. Hoe is het mogelijk? Is er iets of iemand dat meer tevredenheid kan geven in je leven dan de Heer Jezus? Is er iets of iemand dat meer blijdschap kan geven dan de Heer Jezus? Is er iets of iemand die meer vrede kan geven in uw leven? Hij is onze vrede. In Jesaja, dat is zo mooi in hoofdstuk 26, zegt: er is een volmaakte vrede wiens gedachten op u zijn. Helemaal ingenomen. Helemaal, het kan verkeerd opgenomen worden, maar helemaal beheerst door de Heer Jezus. Oh, ja, dat schaapje dat werkelijk die stem kent. Mijn schapen kennen mijn stem. Oh, dat is het. En wat hebben die? Een absolute vrede. Een volmaakte vrede. Een volmaakte rust. Is dat niet bijzonder? Volmaakt. Het Engels woord zegt perfect. Perfect, zeggen we. Thou wilt keep me in perfect peace. Volmaakte vrede. Wiens gedachten op hem zijn. Hebt u volmaakte vrede? Volmaakte vrede. Die is volgemaakt. U ziet dus hier hoe we die als het ware een aanloop genomen hebben naar dit hoofdstuk. Want als we de dingen tegenkomen die we daarin tegenkomen, die hebben we de vorige keer, hebben we daar wat van gezegd, dan is dat natuurlijk wel heel bijzonder. Want van onszelf hebben we geen van deze dingen. En die zijn allemaal ver van ons bed, zouden we kunnen zeggen. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragen de elkander in liefde. Nou, je ziet dat nergens. Een benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die er is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgewaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde. Kent u dat, die naam? Dat is ook een van zijn namen, dezelfde. Ik vind dat zo'n mooie naam. Die kom ik ook tegen in Jesaja. Dat wil ik toch even met u delen, als we dat even kunnen bekijken. Jesaja, waar is die? 41. Misschien kunnen we daar even kijken. En dan vertelt hij iets. In het vierde vers. Ik, de Heere, die de eerste ben. En met de laatste ben ik dezelfde. Hij is de eerste, de laatste. En dezelfde, ziet u dat? En dan komt hij even verder. En dan komt hij persoonlijk naar u toe. Is hij zo persoonlijk naar u toe gekomen? Hij is zo persoonlijk naar mij toegekomen. En dat is altijd iedere keer weer. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Het is al fijn als je dat leest voordat het moeilijk wordt. En misschien hebt u het ook wel eens dat u zegt, nou, dit wordt een zware dag. Dat kan best eens zijn. Maar als u dan van tevoren gevoed en gespijzigd bent en gelaafd bent, dan ziet u, ik ga lezen met u hier en ik lees dat woord voor woord. Vers 9. Gij, welke ik gegrepen heb van de einde der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb en zeide tot u, gij zijt mijn knecht. U heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. En dan krijgt de andere kant, die krijgt een duwtje. Ziet, ze zullen beschaamd en te schande worden, alle die tegen u ontstoken zijn. Ze zullen worden als niet, en die lieden met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niet, en die lieden die met u oorlogen als een nietig ding. En dan komt er weer een antwoord. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Moeten we even denken. Deze grote God, die grijpt uw rechterhand aan. En als hij mijn rechterhand grijpt, dan is er niemand die daar tussen kan komen. Er is niemand die dat aan kan vechten. Er is niemand die me dan kan wegduwen. God die heeft zijn hand erop, want die heeft een bedoeling. Die heeft een bedoeling met uw leven. Die heeft een bedoeling om u te leiden, om u te laten zien welke weg dat u mag gaan. Die heeft een bedoeling zodat u ook weer anderen mag aanraken. Maar dat is allemaal onder zijn bedoeling. Hij leidt de weg, hij is de herder, niet u, niet ik. Wees er zeker van dat hij u leidt. Ik heb vaak hier morgen na morgen op teruggekeken. En dan zegt hij deze woorden: vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormtje Jacobs, gij volkje Israël. Ik help u, spreekt de Heer. En uw verlosser is de Heilige Israëls. En dan komt er hier wat. Ziet, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorssnede gesteld, die scherpe pin heeft. Gij zult bergen dossen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Dan gaat hij hier helemaal doorheen en dan kom ik bij vers 20. En dan begint, en dat kom je vaak tegen in de schriften, begint met dat kleine woordje. Op dat. Op dat. God die heeft een doel. En God heeft een doel met uw leven. God heeft een doel met mijn leven. Dank God. Het is niet alles wat er gebeurt in ons leven vinden we zo aangenaam, zo gezegd. Als u maar weet, het is het beste. God die zoekt het beste voor uw leven. Niet het minste, niet het achterafstaande, daar gaat het allemaal niet over. God die zoekt voor u een plaats waar gij hem kunt verheerlijken. En niet uzelf. Niet ik. Maar Christus is voortdurend het antwoord. Wij zitten hier ook achteraf en al dergelijke. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat is het doel van God met ons leven? Het doel van God met ons leven is om hem te verheerlijken. Die oude man, gooit hem maar overboord. Daar kunnen we toch niks mee. Die is altijd al zo dwars. Eruit met die vent. Nou, en hier, wat een antwoord ligt hier. Wat een antwoord ligt hier. En moeten kijken in vers 20 hoe dat begint. Op dat. Geweldig woord. Zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan dat de hand des Heren zulks gedaan en dat de Heilige Israëls zulks geschapen heeft. God heeft een doel. Een beetje verder leest u in vers 27. Ik zal een blijde boodschapper geven. Oh, dat is geweldig. De blijde boodschapper. Daar is de Heer Jezus. We komen hem iedere keer weer tegen. Vrees niet. Want ik ben met u. He? En hou één ding goed in de gaten. En dat is iets dat u. Ik ga even naar hoofdstuk 42. Sinds we hier toch zijn. En dan ga ik u een vers lezen. En ik lees vers 5. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat eruit voortkomt, die de volken dat erop is de adem geeft en de geest desgene die erop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u behoeden. Ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in de duisternis zitten. Houd allemaal even in de gaten. Begin niets op uw eigen houtje. Waar en hoe en wat het ook mag zijn. Wat er ook gebeurt, wees er even zeker van dat God u leidt. Het is belangrijker dat u de tijd neemt, zodat u weet als een dom schaapje, een wijze, almachtige, alwetende, alomtegenwoordig zijnde herder volgt. En dan ziet u dat in vers 8. Daar zegt hij: Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik geen andere geven, noch mijn lof, de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik jullie die horen. U ziet, het gaat dus om de Heere. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik geen andere geven, noch mijn lof, de gesneden beelden. Dat is Jesaja 42 vers 8. Lees die vaak voor uzelf. Dat hebben we beslist nodig. Dat we nooit proberen om een beetje eer te krijgen van anderen. En dat we eer zouden nemen die van de Heer is. Het is allemaal de eer van de Heer. En mocht u soms moeilijkheden tegenkomen, dan lees ik nog even met u hier ook in Jesaja in hoofdstuk 43. En dat is vers 5. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal u zaad van de opgang brengen en ik zal u verzamelen van de ondergang. Nogmaals, gooi die oude man overboord. Dan ben je daar vanaf. Dan kun je leven tot zijn eer. Dan kun je leven met hem. Dan kun je hem vertrouwen. Niks met die oude man te maken. En vaak zal het net zijn of erop getrapt wordt. Ja, maar dat is ook maar net zo goed. Want hij moet echt geen overhand krijgen in ons leven, die oude man. Dat is wel zo'n verschrikking als dat het geval is. En hier is ook weer zo'n vers, dat komt aan het einde van hoofdstuk 43, vers 25. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Ja, ik heb gewoontes. Misschien u hebt ook gewoontes. Ik heb gewoontes om, waar dat ook maar toepasselijk is, om een kruis te maken. Een rode pen of potlood. En daar staat een kruis. En iedere keer word je herinnerd aan dat kruis. Ik weet niet of dat nodig is om dat te doen. Maar alleen maar, het is wel belangrijk dat we voortdurend dat kruis in het oog houden. De Heer Jezus heeft betaald. Heel lang geleden. Hij heeft niet alleen betaald. Hij heeft ook bepaald. Door het licht van zijn aanschijn. Door het licht van de Vader. Ik ga nu even terug naar het Nieuwe Testament. En dan stop ik even bij Johannes 15. Johannes 15. Daar zegt de Heer Jezus. Zo mooi, altijd weer de Heer Jezus. Daar kun je nou gewoon niet genoeg van krijgen. Daar kun je niet genoeg van leren. Of gemeenschap mee hebben is eigenlijk. Hè? Kijk. Heft uw ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zal. Hè? Dat is, ik heb voortdurend die bemoediging nodig van de Heer zelf. Door zijn woord. Dat hij zo tot ons brengt. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij. Opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij Ik heb begrepen dat mensen makkelijk iets overslaan. En vooral wanneer het ze past. Hier is ook iets om over te slaan natuurlijk. Dan slaan ze, kijk u maar even, want zonder mij kunt gij. En dan slaan ze de N over. Iets doen. Nou staat het duidelijk hier in de Bijbel. Niets doen. Heel verschil tussen iets en niets. Zonder mij kunt gij niets. Gooi die oude man overboord. Dan ben je er vanaf. Laat hem die vis maar opeten, dan kan hij hem ook nog weer uitspugen. Dat is die oude mens. Ik ben helemaal niet van plan om die oude mens een mooi kleurtje te geven, om een beetje op te schilderen. Het is een doe niet, een lelijkert. Er is niks dat zo stinkt als die oude mens. Nou bent u niet blij meer natuurlijk met die oude mens. Nee, of misschien niet met mij, dat kan ook nog. Maar in ieder geval, de Bijbel is er heel duidelijk over. De Heer Jezus zal verheerlijkt worden en niet die oude mens. En als ik het zo bekijk door het leven heen, geliefde, dan zie ik nogal eens dat die oude mens verheerlijkt wordt. Kijk eens wat hij gedaan heeft of wat zij gedaan heeft. Wat schiet je daar nou toch mee op? Word er ook maar een beetje beter van. Ja, absoluut niet. Het gaat de verkeerde kant om. Gooi die oude man overboord. Oké. Zo, zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen. Nou, daar heb je hem. Daar heb je hem net gezegd. Gooi hem overboord. Buiten. Gelijkerwijs de ranken is verdord en men vergaderde zelf en werpt ze in het vuur. En ze worden verbrand. Al die takken. Allemaal eraf, snoeien, snoeien, nog eens snoeien, nog meer snoeien. En zo gaat het in ons leven. Er moet een hele snoeierij beginnen. Och, de mensen zijn zo voorzichtig met het snoeien. Ik zou ze nog graag een keer allemaal meenemen naar AJP, zoals we dat noemden. Naar waar we gewoond hebben in de boomgaard daar. En waar de man van de boomgaard zo mooi alles kon snoeien. Och, er lagen hele hopen gewoon langs die bomen heen. Ram, wat doe je nou toch? Kom. Dat is zodat ze kunnen groeien en bloeien. Zo, ik schrok er soms van, wat hij er allemaal afsnoeide. Allemaal. Maar hij had wel veel vrucht. Ja, er kwam wel vrucht aan. Maar snoeien, nog meer snoeien. Volgend jaar weer snoeien. Het jaar erop weer snoeien. Oh, wat een pijn doet dat, hè? Wat een pijn. Ik hoorde, ik kon dit, want het ging een beetje op luchtdruk. En als je kon soms binnen kon je horen. Psh, 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 iedere keer dat er een tak gesnoeid werd. Ouch, 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 ouch. Je kon ze eigenlijk wel horen roepen. En, maar wel veel fruit. Wel veel fruit. Hele goede oogst. Oh, ja, nou, dan maar snoeien, jongens. Dan maar snoeien. Want dat is toch wel heel hard nodig. Heel hard nodig. Oh, er is al zoveel te snoeien aan die oude mens. Er is eventjes geen einde aan. Het lijkt wel tot de laatste dag dat hij tegenhoudt en dat er toch nog gesnoeid moet worden. Nou, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt. Dus het gaat erom dat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Dat gij veel vrucht draagt. Ja, daar hebben we het net over gehad. En gij zult mijn discipelen zijn. Oh. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Wat een vergelijking, hè? Wat een vergelijking dat zomaar zo opgaat. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Zie je het? Vervuld worden. Ik krijg trouwens daarna krijgt er wel eventjes een drukje terug, hè? Dit is mijn gebod dat geldt. Kinderlief hebt. Oh, maar u weet niet, heren, hoe moeilijk het is om die werkelijk lief te hebben. Hè? Want dat zijn zulke moeilijke mensen. En ik ben zo'n brave jongen. Ah, ja, nou, u ziet natuurlijk wel hoe het hier allemaal zit. Hè? Toch geweldig dat de Heere ons zo zijn woord gegeven heeft. Zo we dat zo mogen beleven, zo mogen zien, zo mogen ervaren. En dat we ons daaraan zo mogen overgeven. Het enigste dat ik zie in het begin van wat we gelezen hebben van Jona is dat Jona zegt: gooi mij maar overboord. Is het echt het enigste dat er ook kon gebeuren? Want hij zat op de verkeerde weg, hij moest terug. En niet dat hij daarna blij was, daar gaat het even niet over. Maar wel, gooi die oude mens overboord. Die oude mens, dat vlees, dat wil zijn eigen weg. Die hebben we niet nodig. We willen de weg van de Heer Jezus. Wilt u de weg van de Heer Jezus? Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij kan mij verlossen van zonde vrij. In al mijn zorgen. Ik heb geen zorgen, want die zijn van hem. Is hij nabij mij. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. Vader, we danken u zozeer voor uw geliefde zoon, de Heer Jezus Christus. Zo wonderlijk. Hij, die al mijn schuld, mijn zonde op zich genomen heeft. Zodat ik vrij zou zijn in hem. Wat een bevrijding. Wat een bevrijding. Wat een heerlijkheid. Wat een vrijheid. Wat een vrede. Wat een genade. We danken u zozeer. We bidden zo, Heere, dat gij dit zelf uitwerkt in een ieder leven. Tot uw eer. In Jezus' naam. Amen.